Advent. Advent is een... In onze kringen wordt daar vaak wat minder aandacht aan gegeven. Maar ik ben er altijd wel een fan van. Omdat kerst volgens mij een van de mooiste feesten is die je kan vieren. Maar zeker dit jaar, wanneer kerst op zaterdag en zondag valt, hebben jullie hetzelfde als ik van hoe krijg je alles erin gepest wat je moet doen. En voor je het weet nemen allerlei andere dingen die allemaal wel met kerst te maken hebben, zoals je uitnodigingen, je feesten, je familiebezoek, inkopen doen, kerstcadeautjes kopen en weet ik van wanneer wat er op hoe komt kijken, neemt de aandacht over en vergeten we wat kerst is. Of je denkt wel dat je kerst weet, maar je bent niet stil genoeg om er wat dieper over na te denken. En daar zijn de adventweken voor. Dus daar willen we de komende weken en vandaag willen we daar aandacht aan geven. Vanmorgen waren er een aantal profetieën. Als ik die nu naar voren haal, dan kost dat denk ik iets te veel tijd. Dus ik wil ze even herhalen, die daar allemaal wel op slaan. Martin had een beeld, maar dat ben ik kwijt. Waar ging het ook over, Martin? Hij schiet me eruit. Oh ja. Martin die had een beeld van een bloem die ik ooit een keer aan de ouders heb gegeven. Dat heet, die heeft een naam, ben ik kwijt. En dat is net een mosje, een stuk mos, wat dood eruit ziet. En als je dat in het water legt, dan komt er een hele mooie bloem uit. Nou ja, een hele mooie bloem. Het wordt een bloem. Die bladen ontvouwen zich. En zijn woord was, wat Martin kreeg, was van... Verwacht je ook nog dat God iets wat dood lijkt, nieuw leven kan geven? En heel vaak is het zo dat kerst ten diepste een beetje een dood feest is. En dan bedoel ik dat niet in onze beleving. Maar als je niet oppast, haal je de waarheid, wordt zo weggemoffeld in alle dingen die we doen, dat het niet echt leven is. En dat het leven dan zit in de maaltijden en noem maar op, en snel een kerstfeest vieren en er naartoe rennen en noem maar op. In de drukte kan een heleboel dingen kunnen dood zijn. En kan God daar nieuw leven in geven. Mark die had een prachtig beeld van dat hij een gevangene zag die getatoeëerd was en in kettingen zat. En dat het beeld veranderde in dat Jezus onze namen naar het kruis gedragen heeft. En dat hij daarover na moest denken. Dat heeft alles met kerst te maken, want dat was de reden waarom Jezus op aarde kwam. En als je niet oppast, kijken wij naar een kribbetje met een baby erin en vergeten we dat de redder van de wereld gekomen is en dat hele, hele diepgaande implicaties heeft. En vanmorgen kwam Jack nog naar me toe, die vlak voor de dienst begon van de tekst van zie ik staan aan de deur en ik klop. Als iemand open doet, dan zal ik maaltijd met hem houden. En die maaltijd bereid jij voor. Dus als de Heer in advent bij ons aan de deur klopt van wees nou stil, ga nou stilstaan en mag ik bij je binnenkomen, dan bieden wij hem een maaltijd aan. Dat bereid je voor. Daar sta je klaar voor. En het leuke is, dat kan je dan door gaan draaien, maar als Jezus bij ons binnenkomt, is hij altijd degene die het brood breekt. Dus hij geeft ook terug. En het brood spreekt van het leven. Dus kan je in je adventtijd stil zijn, verwachten dat God iets gaat doen, wat dat filmpje zegt, Jezus op een diepe niveau leren kennen. En dan beginnend met kerst. Wat zit er in kerst dat we Jezus wat dieper leren kennen, waardoor jouw leven verrijkt wordt en het leven ook op je afkomt en zijn invloed heeft? Nou, daar willen we de komende weken mee bezig zijn. Ik wil een klein beetje zeggen welke kant ik op ga. Wat ik wil doen is een beetje rondom feiten en focus praten. Dat er allerlei feiten zijn die we best weten en enorme discussies altijd opleveren. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar ik word altijd helemaal misselijk van alle discussies dat kerst niet op 25 december was en weet ik veel nog meer. En dat je geen kerstboom in je huis mag hebben en dat de kerstboom die verwijst naar het midwinterfeest of weet ik veel wat. En dat er dus heidense invloed in ons christendom zit. En dat je de eerste christenen vierden niet eens kerst, bla 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 bla. En voor je het weet ben je met dingen bezig waarvan ik zeg, waar ben je mee bezig? Weet je, als God een feestje wil vieren op 1 juni, wat ik een hele leuke dag vind, dan ben ik open voor om op die dag feest te vieren met God. En als wij een feestje vieren voor de Heer op 25 december, denk ik dat de Heer zegt, nou, daar wil ik bij zijn. Graag. Het zit niet in die datum. En de datum is dus ook niet belangrijk. Het feit dat het gebeurde is belangrijk. En wat betekenden die feiten? Een andere zaak is dat we vaak naar de feiten kijken en daaruit onze focus leggen. Die neiging heb je heel gauw bij een kerstdienst. Dan moeten we het kerstevangelie vertellen en lees je een stuk voor. Nou, dat zijn de feiten. Het valt nog niet mee om daar dan een stuk inhoud aan te geven, omdat we dat allemaal goed kennen. Dus ik wil een stapje dieper gaan. Wat gebeurde er nou precies met kerst? Waar gaat het dan precies over? En in plaats van avonden te vullen over allerlei futiliteiten die waarvan ik vind van ja, als je daar druk over maakt, waar eindig je dan? Is bezig zijn met van wat gebeurde nou werkelijk en wat deed God nu precies? En ik wil aan in deze adventtijd eigenlijk dit zeggen. Gods kant is niet, oh wat een leuk kerstfeest gaan we vieren. Maar Gods kant was, ik ga de wereld een invasie plegen. Ik kom op deze wereld om een invasie te plegen, om dingen omver te werpen. Om een oorlog aan te gaan. En dan gebruik ik expres even het woord oorlog. Omdat dat compleet in contrast staat met wat wij zien in kerst. En het is ook in compleet contrast. Maar tegelijkertijd is het wel een oorlog die God aangaat. Gods invasie op aarde. En dan kennen wij de beelden van Normandië en de langste dag en dat soort dingetjes. Daar heb ik al een fotootje van genomen. Dat is wat wij denken bij invasie. Alleen de manier als God een invasie pleegt, wijkt zijn manier van invasie plegen nogal af van de onze. Als je naar kerst kijkt, dan denk je van een invasie. Toch zitten daar heel veel analogieën in. Mensen maken gebruik van een leger, van een overmacht. God komt in een kleine hoedanigheid als een baby. Mensen maken gebruik van geweld. En God komt in hulpeloosheid. En tegelijkertijd blijft dat een oorlog en een invasie die hij doet. En hoe kan je nou een invasie plegen met een baby die luiers nodig heeft? Nou, dat is de focus die ik de komende weken met jullie wil doorspreken. Vandaag wil ik voornamelijk kijken naar de godheid. Dus dat is een beetje meer de theologische achtergrond. En wat aspecten eraan, dat vind ik ook de moeilijkste. En de komende twee weken wil ik met jullie hebben over de plek van de religie en de plek van de politiek, waar Jezus middenin komt en wat hij daarmee doet. En hoe dat in het kerstevangelie verborgen zit. Laten we eerst eens beginnen met kerst en een stukje analogie naar Genesis. En dan heb ik het puur over wat vergelijkingen en hoe de godheid betrokken is bij kerst. Ik noem kerst hier even een tweede Genesis. In Genesis praat je over de Hof van Eden, een vredige omgeving waar God zijn schepping laat plaatsvinden. Bij de invasie praat je over een afgelegen stal, het minste van het minste, niet het mooiste van het mooiste. Precies het tegenovergestelde. In de Hof van Eden was de vriendschap tussen God en mens. Er was volkomen eenheid en volkomen openheid. Als Jezus op aarde komt, als de invasie plaatsvindt, is de vijandschap tussen God en mens. Als je in de Hof van Eden bent, en bij de schepping, is er een onbeschadigde cultuur of omgeving of noem het maar op, het milieu, alles wat erbij hoort. Als Jezus op aarde komt, is de een en al gebrokenheid en de boel is kapot. Een verdorven en kapotte wereld. Was geen pretje om in die tijd te leven. De Hof van Eden, de schepping, is het domein van God en mens samen. Waar Jezus komt, is het domein van de prins van deze wereld, van Satan. En heeft de mens niks meer te vertellen. De mens is een slaaf van Satan, zoals de Bijbel dat zegt. Probeert daar wel zijn plek in te krijgen, maar gaat alleen maar met kapotheid. In die setting pleegt God zijn invasie. En dat doet God in zijn totaliteit. Wij denken vaak alleen aan Jezus. Maar laten we eens wat dingen opnoemen. In Genesis staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag op de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei: er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij de dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. Als je Genesis leest, pas op dat je er niet overheen leest. De schepping begint met het feit dat Gods geest over het water zweeft. In het begin schept God de hemel en de aarde. Dat doet de Godheid in zijn totaliteit. Dan kan je een hele theologie ophangen. Wat betekent dat woest en doods? En was dat zo? Werd dat zo? Daar ga ik nou niet op in. Maar als het dan gaat om de schepping zoals wij die kennen, begint eerst de geest van God te bewegen. En als Gods geest beweegt, gaat God spreken. Dat is ook een volgorde die altijd terugkomt. Johannes die zegt het in het meer Griekse denkwijze en zegt: in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. In het woord was leven, het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Hier zie je die oorlog terugkomen. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Dat is Jezus. Dus als Johannes terugroept naar de schepping, dan zie je dat Jezus daar een onderdeel van is. Laten we de Vader als commandopost neerzetten, die is erbij betrokken. En de Heilige Geest is erbij betrokken. Dat is een daad van de eenheid van God in zijn totaliteit. Datzelfde geldt ook voor de kerst. Bij kerst zien we die dingen ook terugkomen. De meest opvallende rol bij kerst is weggelegd voor de Heilige Geest. Onze aandacht gaat gauw naar het kindje Jezus toe. En natuurlijk is dat heel belangrijk wat er gebeurt. Maar het is wel eens goed om eens een keer te kijken: wat gebeurde daar nou precies als je praat over een invasie? Wat moet je voorbereiden als we in adventtijd denken en we kijken terug naar dat soort zaken? Dat zijn de dingen die ik een klein beetje los wil maken. En waar beweegt de geest dan? Is het niet vreemd dat God een invasie pleegt en dat zijn denkwijze en zijn overwinning zit in liefde en in vrede? En daar kom ik de komende weken heel veel op terug. Ik kan niet alles gaan zeggen, want dan wijd ik daar weer over uit. Maar om een simpel voorbeeldje te noemen, het Romeinse leger wat daar heerste probeerde vrede te brengen met geweld. En Jezus komt en er wordt gezongen: vrede op aarde. En hij komt die wereld overwinnen met zijn vrede. Maar het is een andere vrede dan die wij kennen. Een andere vrede dan de mensen op dit moment proberen te bewerkstelligen in Afghanistan, in Irak en noem het maar op. En er is een andere vrede van een andere categorie die alleen maar kan komen als we Jezus toelaten in situaties. En hoe doen we dat? Hoe ziet een gewelddadige, krachtige invasie van liefde en vrede eruit? En daar gaan we dus de komende weken goed op in. En ik gebruik met opzet even die gewelddadige en krachtige invasie. Want wat God doet met kerst is een invasie plegen op aarde. Nou, laten we eens kijken wat de Heilige Geest allemaal doet. Ten eerste is daar verkennen en voorbereiden. In Lucas 1, ik haal behoorlijk wat tekst aan vandaag hoor. Daar staat: toen koning Herodes koning van Juda was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia hoorde. Als de Bijbel dingen noemt, dan is het vaak twee dingen. Soms wordt er wat geschreven en is het voor ons referentiekader dat we weten, oh toen en toen. Maar dan nog laat de Heilige Geest dat niet zomaar in de Bijbel zetten. Wat je hier dus ziet in de eerste regel al, is daar zit een politieke macht. Koning Herodes. En daar gebeurt wat, midden in die situatie. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beide waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Ik weet niet hoe oud, misschien wel 61 of zo. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en Zacharias werd door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Ik vind het echt humor. Man is dus op leeftijd en die heeft jaren geleden gebeden voor een kind. En je maakt mij niet wijs dat als je op leeftijd bent, dat je dan nog bidt. Volgens mij heb je dan al lang neergelegd bij het feit dat je geen kind hebt. Dat komt ook wel uit het verhaal naar voren. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem de naam Johannes geven. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal veel uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten dat dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. De Heilige Geest aan het werk in de voorbereiding van kerst. En die is aan het verkennen. Een paar hele simpele feiten. Zacharias is een gewone man die gewoon dagelijks zijn werk doet. 400 jaar lang heeft God niet gesproken in Israël. En er zit een priester, Zacharias, die niet beter weet van: mijn vader heeft nooit een ontmoeting met God gehad. Mijn opa niet. Mijn overgrootvader niet. Ver in het verleden, 400 jaar geleden, ja, waren er wel wat Malachi en zulke soort profeten die contact met God hadden. Maar al 400 jaar zwijgt God. En toch doet die man gewoon zijn dienst omdat hij in God gelooft. En misschien zit jij daar ook wel met deze kerst. Gewoon de dingen doen die je behoort te doen. Zacharias was een man zonder kinderen. Hij had er veel voor gebeden, maar was nu op leeftijd gekomen. Er was een wonder nodig en ik ga ervan uit dat hij dat niet meer geloofde. Als al 400 jaar God niet spreekt, denk ik niet dat hij naar diensten kon gaan van: en geloof nou maar en dan komt het wel. Ik denk dat hij berust had in het feit van geen kinderen. De Bijbel zegt ook dat hij een vroom iemand was, perfect zich aan de wet hield. Dat wordt gezegd om de simpele reden dat kinderloosheid werd als een straf van God gezien. En dus moest iemand, als die zo'n straf droeg, ergens fouten gemaakt hebben. En de Bijbel zegt dus: nee hoor, dat is helemaal het geval niet. Maar God wou gewoon een wonder doen. En misschien wil God bij jou wel een wonder doen op plekken waarvan jij denkt van: geloof ik er nog wel in? Is dat nog wel voor mij? De Heilige Geest die doet hier heel bijzonder voorbereidend werk. De Heilige Geest die op een bijzondere wijze op aarde komt. En het begint bij een babytje die Johannes gaat heten. Een bijzondere missie krijgt Johannes. De geest van Elia, dat is de kracht van God en is een teken van de Heilige Geest. Als er staat van hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, dan kennen we uit andere gedeelten dat als Maria, die dan in verwachting is, bij Elisabeth op visite komt, dan springt die baby op en is er ook de Heilige Geest. Dus het is een heel ander iets als bij Jezus zelf. Zacharias is een figuur waar, als ik daarbij stilsta, en zeker in de advent, dan denk ik: Zacharias inspireert ons omdat de Heilige Geest mensen gebruikt die niet perfect zijn, wellicht teleurgesteld, die hun geloof een beetje kwijt zijn, maar die trouw blijven in de dienst naar God toe. En jij en ik zitten allemaal wel eens een keer op dat spoor. gebeden die niet verhoord worden, teleurstelling die je hebt te verwerken. Soms gaat het in het leven niet allemaal halleluja en het is zo fijn. En dan? Laat je het dan zitten? Of ben je iemand die zegt van, het ligt wel aan mij, het ligt aan de omstandigheden, maar ik blijf trouw naar de Heer. Ook als het niet zo lekker voelt, dan kom ik toch, of dan doe ik toch wat God van me verlangt. Zulke soort mensen kunnen een wonder van God verwachten, terwijl ze het zelf niet eens verwachten. En dat vind ik wel mooi bij kerst. De invasie zelf. Wat gebeurt er nu op het moment dat God echt naar de aarde komt? In Lucas 1, vers 26 tot 37 staat, in de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat uitgehuwelijkt aan een man. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. Ik heb me altijd afgevraagd waarom er niet stond bij het zien van die engel. Ik denk dat ik daarvan zou schrikken, maar goed. En vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus hier praat je over een koninkrijk. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over zijn volk, over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Daar kom ik later een keer op terug. Hier zit zoveel rijkdom in. Maar het praat dus over een koningschap wat voor eeuwig zal gaan duren. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en een zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Ik vraag me altijd af van, en toen? In de film Jezus van Nazareth zie je dat haar moeder meekijkt. En dat vind ik wel een leuke implicatie, omdat, want hoe ga je nu verder? Zo'n engel komt en dan, die gaat dan weer weg. Dan heb je dit te horen gekregen. Dat roept toch wel de nodige vraag op. Maria is een mooiste punt om even bij stil te staan wat de Heilige Geest daar doet. De invasie betekent niks anders dan dat God zelf mens wordt. Hoe kan God nu mens worden? Dat kan vanuit ons oogpunt alleen maar via een wonder. Dat wonder heet de maagdelijke geboorte. En daar wil ik het even over hebben. Maar voordat ik daarop inga, moet ik even zeggen, de maagdelijke geboorte begrijp ik niet. Daar snap ik helemaal niets van. En waarom niet? Omdat het een wonder is. Hoe kan een meisje nu zwanger worden zonder gemeenschap te hebben? Wat betekent dat, dat de Heilige Geest haar bedekt? Banale schrijvers maken daar soms hele rare conclusies. Maar wat er gebeurt is absoluut heilig. En Maria heeft nooit een bijzondere ervaring gehad. Alleen ontdekte ze op een gegeven moment dat ze zwanger was. Zonder dat ze ooit gemeenschap heeft gehad. Die maagdelijke geboorte, als je daarin gelooft, geloof je erin omdat de Heilige Geest je overtuigt dat dat zo is. Niemand van ons kan dat begrijpen. Maar je gelooft het omdat de Heilige Geest dat bevestigt in je hart. Dat is ook iets wat je mag verwachten. Elisabeth daarentegen is gewoon een wonder. Is een heel wonder wat soms wel eens plaatsvindt. Een vrouw op hogere leeftijd die dan toch zwanger wordt. Dat op zich blijft nog een heel groot wonder. Maar dat lees je in de Bijbel vaker. We lezen wel meer dat vrouwen die onvruchtbaar waren, plotseling dan toch zwanger worden. En dat Sarah is ook zien bij Abraham. Die krijgen dan een woord van de Heer op hoge leeftijd. Van je zal een zoon gaan baren. En zo'n echtpaar komt bij elkaar en die delen dat woord. En moeten dan hun conclusies trekken en hopen dat daar wat gebeurt. En ik hoop dat je dat gewoon ook fysiek even voor je ziet. Van hé, daar zit meer aan vast dan een mooi woord. Bij Maria is dat totaal anders. Dat is niet zomaar een wonder. Dat is een heel goddelijk wonder. En het wonder van de maagdelijke geboorte is ook uniek. Je komt in de Bijbel en ook in de wereldgeschiedenis nergens meer dat wonder tegen. Dat wonder is eenmalig. En laten we hopen dat het ook altijd eenmalig zal blijven. En ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee zeg. Want als dat nog een keer zou gebeuren, zou er iets heel wonderlijks gebeuren waar we geen enkele weet van hebben. En waarom is het nou zo uniek en eenmalig? Omdat God zelf mens wordt. Begrijpen doe je dat niet, maar het is wel iets waar je bij stil mag staan en mag zeggen van, wauw, ik snap er niets van, maar dat God een foetus wordt, een baby wordt. En dat om mijn naam te dragen aan het kruis en die weg te gaan, dat zal je toch wel iets moeten stilzetten en je in verwondering moeten brengen. Die goddelijke invasie vindt dus hier plaats. God die besluit, ik word een foetus in een moederschoot. En daarmee ga ik de hele wereld op zijn kop zetten. Een wonderlijke gedachte. Dat noemt God oorlog. En wij kijken er verbaasd naar. Dat doet hij bij een mens en die mens heet Maria. Van Maria zien we alleen maar dat het een eenvoudig, eerlijk, oprecht meisje is. En dus kan je van Maria ook het een en ander leren. Van Maria leren we dat wanneer de Heilige Geest ons aanraakt, we reageren in de houding van nederigheid en gehoorzaamheid. Het is allemaal een beetje te groot voor ons. Je kan er niet bij. Maria zat natuurlijk met gigaproblemen. En dan? Wat moet ik tegen Jozef zeggen, tegen mijn moeder zeggen, tegen de buren, noem maar op. Het is allemaal te groot. En dus reageert Maria met de woorden, de Heere wil ik dienen, u wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ik weet niet hoeveel van ons dat zeggen. En ik weet zelfs niet of ik het altijd zeg. Heer, laat met mij maar gebeuren wat u wil. Dat bid ik wel, Heer, u wil geschieden. Maar als God zijn wil openbaar maakt, heb ik wel eens neiging om te zeggen, nee Heer, andere kant op. En op het moment dat ik dat zeg, dan realiseer ik me altijd van, nee en Heer, dat zijn twee woorden die nooit samen gaan. Ja Heer, dat gaat samen. En mijn vraag vanmorgen is aan jullie van, ben je Maria? En kunnen we deze weken stiller worden en God dichterbij laten komen? Ook in de persoonlijkheid van ons leven. En zeggen, Heer, mijn leven is in uw hand. Wat er ook gebeurt, ik blijf u vertrouwen. Laat maar gebeuren wat u hebt gezegd. En dan komt het goede nieuws. Ik noem dat het goede nieuws. Omdat er ook mensen zijn die wel degelijk klaar stonden om te ontvangen van wat God wou geven. Dat lees je in Lucas 2, vers 25. Hij woonde toen in Jeruzalem, dus ze zijn inmiddels al naar Nazareth of naar Jeruzalem gegaan, een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Let op, gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind naar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk was, de besnijdenis, nam hij hem het in zijn armen en loofde hij God met de woorden, nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van uw volk Israël. Simeon. Een gewone man. Die gewoon normaal zijn werk deed. Maar wel iemand met de juiste verwachting. Iemand die iets van God gehoord had en daarna uitkeek. En niet rustte totdat hij het gezien had. Simeon was ook een man die wat wij dan noemen geestgevormd leven leidde. Zich afhankelijk stelde van de Heilige Geest in zijn leven. Het is echt niet zo dat Simeon toevallig de Heilige Geest over zich kreeg. Dat kan je van Maria zeggen, dat kan je van Zacharias zeggen, maar niet van Simeon. Simeon was iemand die afgestemd was op de Heilige Geest, zoals wij dat ook behoren te zijn. Wat heeft u vandaag tegen mij te zeggen? En dan spreekt de Heilige Geest. En dus staat er, gedreven door de Geest kwam hij in de tempel. Dat woord gedreven vind ik altijd een beetje een negatief woord. Hè? Dan zie je iemand met een zweep erachteraan lopen. Maar dat is, ja, hij werd gewoon geïnspireerd. En mijn vraag is bij dat stukje is van hoe heeft hij dat ervaren? Had hij nou een gevoel van, ik moet vandaag naar de tempel? Wat is dat gedreven? En misschien herken je dat wel eens. Ik maak dat het meest in mijn leven mee dat ik voel, of dat ik soms onbewust, maar dan ineens ga je iets doen. En dan ontmoet je ook iemand en dan gebeurt er wat. En dan draai je om en dan denk je van, dat was ook toevallig dat ik dat deed. En dan later denk je, nee, dat was niet toevallig. De Heilige Geest zet me op die plek. Dat kan omdat ik ook in mijn leven zeg, Heilige Geest, als u dat met mijn leven wilt doen, ben ik er klaar voor. Ik sta er klaar voor om iedere dag zaken te doen in de naam van de Heer en jullie ook. Maar dat herkennen dat je wel eens gedreven wordt of dat er van die toevallige ontmoetingen zijn, is wel een teken van het geestgevormde leven. En ik zou het wel eens willen weten van hoe heeft hij dat nou precies ervaren? Simeon, prachtig iemand. Hoe ervaar jij dat, dat je gedreven wordt door de Heilige Geest? Is dat een stille stem? Is dat een aandrang? En hoe weet je dat? Ik denk dat Simeon pas wist dat hij gedreven werd door de Heilige Geest toen hij Jezus zag. Toen hij Jezus zag, nou weet ik waarom ik hier ben. En daarvoor is dat die onzekere toestand waar we allemaal in leven. Maar zie jij soms ook het moment dat God jou op een plek brengt. De Heilige Geest hier, de Heilige Geest die had hem voorbereid. Hoe lang geleden? Het was een man die uitzag naar de komst van de Messias, naar de toekomst die God met Israël had. Sta niet bij hoe lang. Misschien was Simeon ook wel 60 of zo. En misschien had hij dat op zijn 25ste gehoord. Misschien 2 maanden ervoor, dat weet ik ook niet. Ik vermoed dat dat eerder dichter bij de waarheid zit. Iets van God ontvangen, dat in je hart bewaren en zeggen, en daar kijk ik naar uit. Ik kijk uit naar de dag dat God mijn stad aanraakt. Dat is de reden waarom ik hier voorganger ben geworden. En als God ook maar 1 opening geeft ergens, wil ik daarbij zijn, wil ik dat niet missen. En soms ben je kritisch, soms ben je niet kritisch, soms zie je er naar uit. Maar ik verwacht het wel. Daarom ben ik blij met iedere hartslag. Daarom ben ik blij met iedere actie die we voeren. Daarom ben ik blij met Thaizee. En zie je er naar uit? Wat doet God in mijn stad? En kan ik die aandrang van de Heilige Geest horen? De Heilige Geest die op hem rust en zo zijn mensen heeft op aarde. Als God een invasie pleegt op aarde, is het niet zo dat dat alleen maar soeverein van God uitkomt. Bij Simeon zie je dat God samenwerkt met mensen die daar klaar voor zijn. Dus als God onze stad wil aanraken, als God ons als gemeente wil aanraken, als God jouw leven wil aanraken, ben je dan iemand die ook samen wil werken met de Heilige Geest, er klaar voor is. En de Heilige Geest die hem leidt, waardoor hij gaat profeteren. Hij gaat dan profeteren over Jezus. Dat woord profeteren is niet in mijn dagelijks leven iets van zo spreekt de Heer. Ik heb vaak ontmoetingen met de directie of met andere mensen op mijn werk. En dan zijn er van die momenten dat je weet van nu mag ik wat zeggen en dat is namens de Heer. Dan zeg ik dat niet zo. Je zegt gewoon de dingen die je moet zeggen. En je weet dat dat woord zijn werk doet. Is het wat religieuzer, dan kan ik het wel zeggen. Ik heb laatst tegen een personeelslid een keer gezegd, ik wil dat je daar verbidt en dat je eerst van God hoort voordat we hier een besluit over nemen. En dat personeelslid zei tegen me: Henk, dat is voor het eerst in 25 jaar dat bij de evangelische omroep een baas of een hogere tegen mij zegt: ik wil dat je er eerst verbidt en dat je eerst van God hoort. Ook bij de evangelische omroep, ook in deze kerk, kan je soms gewoon je werk doen. En vergeten we dat we van God afhankelijk moeten zijn. Ben jij nou iemand zoals Simeon? Nog zo'n vraag. Hoeveel mensen waren er op dat moment aanwezig in die tempel? Was dat Jezus, Jozef en Maria en Simeon en Anna? Of waren er 100 mensen? Of 1000? De tempel was een druk plekje, hoor. En hoeveel mensen waren erbij en hadden niks in de gaten? Zou het niet triest zijn als God iets doet in onze stad of in ons leven of in onze buurt en je hebt het niet eens in de gaten omdat je te druk bezig bent met je kerstinkopen? Daarom is Advent goed om stil te staan en eens na te denken en je hart voor te bereiden en zeggen: Heer, als u wat wil doen, wil ik het niet missen. Dus Simeon, dat is de derde, daagt ons uit om voortdurend vervuld te blijven met de Heilige Geest. Omdat de Geest ons kracht geeft om vast te houden aan Gods belofte. Onafhankelijk hoe lang het ook duurt voordat die beloften in vervulling gaan. Ik kom uit Pinksterkringen. Met alle gevolgen van dien, als ik het zo mag zeggen. Waarbij in Pinksteren, als ik dat even cynisch en negatief neerzet, maar zo bedoel ik het niet, maar wel om het plaatje te schilderen, eigenlijk altijd de discussie was wel of niet in tongen bidden en wel of niet altijd wonderen en tekenen. Maar de Heilige Geest is zoveel meer. Ik ben de Heilige Geest echt heel erg gaan liefhebben toen ik ontdekte dat de Heilige Geest gewoon voor mijn dagelijks leven is. Ik heb de Heilige Geest dagelijks nodig om mijn vrouw lief te hebben, om mijn gezin lief te hebben, om mijn baas goed te dienen, om mijn werk te doen, om veilig over deze aardbol te reizen en voortdurend stil te zijn van: als er iets is, kan de Heilige Geest op me spreken. En ik durf je te beloven, het is inmiddels in mijn leven zo'n gewoonte om 's morgens op te staan en in de stilte van mijn hart te zeggen: Heilige Geest, wat gaan we vandaag doen? Ik wil iemand zijn die samenwerkt met de Heilige Geest. En ik loop niet als een dolle profeet door deze wereld met allerlei profetieën of brabbelend in allerlei talen tegen mensen te kletsen. Ik ben gewoon een normaal mens, zoals Simeon dat ook was. Maar zo nu dan mag ik ervaren dat God me op het juiste moment bij de juiste persoon brengt om het juiste woord te spreken. En ik kik erop. Ik vind dat zo mooi. Leven door de Geest is zo mooi. En ik weet dat velen van jullie precies hetzelfde doen. En de Adventtijd is weer zo'n tijd dat je even stil kan staan en zeggen: maar dat wil ik ook. Ik heb ook die inspiratie nodig, want dat is geen automatisme. Simeon daagt ons uit om trouw te blijven in die dingen en vast te houden aan de belofte. Misschien heb jij ook wel belofte van de Heilige Geest ontvangen. En misschien duurt het erg lang voordat die in vervulling gaan. Laat deze kerst dan de tijd zijn om opnieuw de kracht van de Heilige Geest toe te laten in je leven en vol te houden aan Gods belofte. Ook al zie jij de uitkomst nog niet. Misschien zie je hem helemaal niet. Ik kreeg hem een paar weken geleden, dat kan ik je wel zeggen, de herinnering dat Abraham maar 1 kind gezien heeft en toch de vader van een heel volk genoemd werd. En de persoon die me daarmee bemoedigde zei: Henk, denk niet te gering over wat je met Church on the Way gedaan hebt. Dat is zo'n bemoediging in mijn leven geweest. Want niemand van ons kan kijken wat de vrucht uiteindelijk zal zijn over 100 jaar. Als de Heer nog 100 jaar niet komt. Dat is toch mooi. De frustratie van Abraham kan ik wel begrijpen. En daar kan je natuurlijk in gaan hangen. En daar schiet je niet veel mee op. Simeon is een beter voorbeeld. Vast blijven houden totdat de Heer daarin een bevestiging geeft. Ik wil afsluiten. Advent. Neem er de tijd voor. Doe eens wat rustiger aan. Zet je hart open. Het is een mooie tijd, kerst. stilstaan bij een invasie die op aarde plaatsvond. En waar we nu de vruchten van mogen plukken. Adventtijd is stilstaan bij de invasie van God zo'n 2000 jaar geleden. En vandaag hebben we gekeken naar de Godheid zelf en de Heilige Geest in het bijzonder, hoe die erin werkt en waar die mensen aanraakt. En mijn vraag aan jullie is, laten we ons als Zacharias verrassen door gewoon te doen wat je behoort te doen. Daar begint het. Doe gewoon wat je behoort te doen. En laat je niet al te veel druk maken. Laten we deze advent in nederigheid en gehoorzaamheid tegenover God staan, zoals Maria. Dat als God spreekt, dat je nederig bent. Dat valt niet mee. Iedereen heeft daar moeite mee met nederig zijn. En gewoon gehoorzamen. En laten we zoals Simeon ons laten leiden door de Heilige Geest. Ook deze advent. En misschien wil je dan met mij meebidden dat deze weken, dat God opnieuw een invasie mag doen in jouw leven. Die invasie op aarde heeft al lang plaatsgevonden. Maar ik heb best wel weer een invasie van God nodig. Zodat dat goddelijke wat God in mijn leven gelegd hebt aangewakkerd wordt tot een brandend vuur. Het is leuk om kerst te vieren en te zeggen, Jezus, wees welkom. Ook weer in het stalletje van mijn hart en in de puinhoop van mijn leven. Want dat paradijs, dat draag ik echt nog niet bij me. En ik denk dat dat bij jou en bij ons precies één er is. Of niet soms. Is iemand al in het paradijs? Dan hebben we toch die invasie weer nodig. Waar of niet? Zullen we gaan staan? Volgende week wil ik een... Is het niet zo persoonlijk? Deze keer wel. Dus mijn vraag vandaag is in gebed van zullen we ons uitstrekken. En ik hoop dat de weken hierna, volgende week en de week daarna, veel meer een openbaring geven hoe krachtig die invasie van God is. En hoe gevaarlijk het is dat we soms aan de verkeerde kant gaan staan. Nou, dat is een voorbereiding voor volgende week en de week erop. Wil je met mij je handen uitstrekken als je zegt van deze dagen van advent wil ik ook stil worden. Vader in hemel, als we zo luisteren naar uw woord en gaan nadenken over advent, dan willen we dat filmpje op ons af laten komen en uw woorden. Heer, wil onze dode dingen bij u brengen, dingen die we niet meer goed zien. Dat zijn misschien ook van die beloftes. En deze advent vertrouwen we, Heer, dat u daar nieuw leven in blaast. Heer, we willen onze harten openzetten en u welkom heten en maaltijd met u houden en ons voorbereiden. En dan tot de ontdekking komen dat u het brood, het leven met ons deelt. Heer, we willen nadenken dat kerst even wat verder gaat dan alleen maar de geboorte van een kind. Maar dat we daar Pasen en Pinksteren gelijk achteraan zien. Dat dat één groot event is. En daar willen we ons weer voor openstellen. Dat we de grootheid van u mogen zien in dat, ja, dat romantische en mooie kerst die we gaan vieren. Heer, en daar willen we zijn als een Zacharias door gewoon trouw te zijn in de dingen die we behoren te doen. We willen zijn als een Maria die gewoon als u spreekt, zegt Heer, in nederigheid willen we gehoorzamen. En willen we zijn als een Simeon die voortdurend openstaat om door uw Heilige Geest gestuurd te worden. En dan brengt u ons op plekken waar wij niet wisten dat u wat van plan was. Heer, zo willen we de komende weken ingaan. En ik bid, Heilige Geest, dat u ons helpt. Een beetje af te remmen, tijd te nemen, stil te zijn en na te denken over de grootheid van kerst. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.